Bach. Tot op het bot. In het jaar 2015 verscheen mijn roman Goldberg. Die gaat over de beroemdste leerling van Johann Sebastian Bach. Veel mensen denken dat ik het macabere hoofdstuk over het opgraven van het gebeente van Bach in de 19e eeuw heb verzonnen. Maar het is echt gebeurd. In deze serie podcast probeer ik uit te zoeken hoe Bach tegenover de dood stond en wat er met zijn stoffelijke resten gebeurde nadat hij in 1750 overleed. Ik was van plan naar Leipzig af te reizen, maar corona verhinderde dat en uiteindelijk beland ik op nog geen kilometer afstand van mijn huis op een plek waar alle verhalen over Bach en zijn gebeente samenkomen. Mijn naam is Bert Natter. Dit is Bach tot op het bot. Podcast 1. De stilte van de wereld voor Bach. Welkom bij het eerste deel uit deze reeks van 15 podcasts, waarin ik aan de hand van de stoffelijke overblijfselen van Bach en wat daarmee gebeurde, het een en ander over de componist en de mens Bach zal vertellen, en vooral over zijn verhouding tot de dood en de eeuwigheid, en hoe mensen door de jaren heen hebben geprobeerd niet alleen zijn muziek en zijn persoon, maar ook zijn gebeente naar zich toe te trekken. Bach werd in 1685 in Eisenach geboren, maar wij beginnen bijna drie eeuwen later, in Zweden. In 1982 verscheen van de Zweedse dichter Lars Gustafsson de bundel met de intrigerende titel Verdens Tystnad före Bach. J. Bernlef vertaalde in 1988 het titelgedicht van die bundel als De stilte van de wereld voor Bach. In het gedicht doet Gustafsson een poging Bach weg te denken uit de wereld die hij kent. Zelf dweep ik niet zo erg met Bach. Ik vind een dag zonder Bach ook wel eens lekker. Maar goed, er is iets met Bach dat alleen Bach heeft. Onmiskenbaar heeft de muziek van Bach de kwaliteit dat ze het idee geeft er altijd te zijn geweest. Los van een man die zijn pruik heeft afgezet om met toegeknepen ogen en het puntje van zijn tong uit zijn mond met een ganzenveer galnoteninkt op perkament te krassen. En daarom is het misschien ook zo moeilijk om je een wereld voor te stellen waarin de muziek van Bach nog niet bestond. Het gedicht van Gustafsson gaat als volgt. De stilte van de wereld voor Bach. Er moet een wereld bestaan hebben voor de triosonate in D, een wereld voor de partita in A mineur. Maar hoe zag die wereld eruit? Een Europa van grote lege vertrekken zonder weerklank, overal onwetende instrumenten. Waar musicalisches Opfer en das wohltemperierte Klavier nooit over een klaviatuur waren gegaan. Eenzaam gelegen kerken waar de sopraanstem uit de Johannespassion zich nimmer in hulpeloze liefde had geslingerd rond de mildere windingen van de fluit. Weidse, zachtmoedige landschappen waar alleen oude houthakkers met hun bijlen te horen zijn. Het gezonde geluid van sterke honden in de winter en, als een slingerklok, schaatsen, klauwend in glansijs. Zwaluwen zwermend in de zomerlucht, schelp waar het kind aan luistert. En nergens Bach, nergens Bach. Schaatsstilte van de wereld voor Bach. Lars Gustafsson weet het mooi te zeggen en Bernlef had natuurlijk makkelijk praten, want die hoefde het alleen maar te vertalen. Al deed hij dat heel mooi. Maar laten we wel wezen, het is natuurlijk onzin. Er werden op aarde natuurlijk al eeuwenlang meesterwerken geschreven door grote componisten voor Bach werd geboren. Maar desondanks kunnen we achteraf constateren dat er voor Bach nooit iemand was geweest zoals Bach en dat er na Bach nooit meer iemand zou zijn als Bach. En dat kun je gewoon niet over talentvolle tijdgenoten van Bach zeggen. Niemand heeft het over de stilte van de wereld voor Graupner. Of de stilte van de wereld voor Stölzel. En zelfs een genie als Händel is niet zo uniek als Bach. Niemand spreekt van de stilte van de wereld voor Händel. Toch kan ik in deze eerste podcast misschien beter maar meteen bekennen dat ik, als ik muziek mee mocht nemen naar het spreekwoordelijke onbewoonde eiland en ik mocht kiezen tussen de cantates en de passies van Bach aan de ene kant en de opera's en de oratoria van Händel aan de andere kant, dat ik dan toch voor Händel zou gaan. De emoties van Bach in de koren en aria's, hoe geniaal vormgegeven ook, blijven toch altijd de gevoelens van de kleine mens ten opzichte van zijn almachtige schepper. Terwijl bij Händel er weliswaar vaak goden en helden aan het woord zijn, maar die storten dan toch hun hart uit over hun medemens, over de dingen die ze zijn aangedaan door een ander. En ze uiten hun wraak, verdriet, rouw en lust in aria's en soms ook in koren. En al die aardse emoties komen op een wereldsniveau aan de orde bij Händel. En dat zal me waarschijnlijk meer troost bieden dan het idee dat ik, als ik naar Bach luister, een arme zondaar ben daar op mijn onbewoonde eiland. Omdat het eigenlijk misschien wel mijn eigen schuld is dat ik daar zit. En daar speelt misschien wel een rol bij dat ik het Duits van Bach beter kan verstaan dan het Italiaans van Händels meeste opera's. En ik vaak geen idee heb waarover de zangers het precies hebben. Dat was een stukje uit een aria uit Tolomeo van Händel. Gezongen door Ann Hallenberg, maar ik weet niet waar ze het over had. Het gaat in deze podcast natuurlijk ook over Bach en niet over Händel. En daarom zal ik nu wat stukken muziek van Bach laten horen. Aan de hand van het gedicht van Gustafsson. En dan kunnen we in latere afleveringen wat meer gaan praten over Bach en zijn verhouding tot de dood. En over zijn sterven en wat er daarna gebeurde. In het gedicht van Gustafsson begint het al meteen met twee muziekstukken. Hè. Hij schrijft: er moet een wereld bestaan hebben voor de triosonate in D, een wereld voor de partita in A mineur. De triosonate in D, dat moet dan dus de triosonate voor orgel in D mineur zijn, een werk in drie delen. Fragmenten van deze sonate stammen uit Bachs jonge jaren, maar het geheel stelde hij pas samen aan het eind van de jaren 20 van de 18e eeuw, toen hij halverwege de 40 was. Ik weet natuurlijk niet welk van de drie delen waaruit het werk bestaat Gustafsson voor ogen stond toen hij het gedicht schreef. En hij is al in 2016 overleden, dus ik kan het hem ook niet gaan vragen. Daarom houd ik het maar even op het meest Bachse stuk. De triosonate in D mineur van Bach, BWV 527, werd gespeeld door John Budd op een orgel in de Hertz Memorial Hall aan de Universiteit van Berkeley, Californië. En dat orgel is geïnspireerd op de orgels die rond 1700 in Oost-Friesland werden gebouwd. Heinrich Heine zei ooit over de Oost-Friesen: ze spreken daar een dialect waarvan het je verbaast dat ze het zelf kunnen verstaan. Maar goed, dat heeft hier allemaal niks mee te maken. Van oorsprong is een triosonate geen orgelstuk, Maar, de naam zegt het eigenlijk al, een compositie voor drie instrumenten. Vaak twee violen en een klavercimbel. In de barok werden er duizenden geschreven, maar van Bach werd er niet één overgeleverd voor die combinatie. De trio sonates die Bach schreef, componeerde hij voor orgel, waarbij hij dan de violen verdeelde over de handen, in iedere hand dus een vioolpartij. En het derde instrument gaf hij aan de voeten, die op het pedaal spelen. Het schijnt verduiveld moeilijk te zijn deze muziek te vertolken. Organist Matthias Havinga, die deze trio sonate speelde in het kader van het prachtige project All of Bach van de Nederlandse Bachvereniging, zei erover: "Dit stuk klinkt heel eenvoudig voor de luisteraar en is ontzettend moeilijk om te spelen." Wat Havinga bedoelt is dat twee handen verschillende dingen doen, los van elkaar hun eigen partij spelen en bewegen, en dan de voeten ook nog, en daartussen bevindt zich dan de romp van de speler, en die moet niet omvallen tijdens al die capriolen. Maar, concludeert Havinga laconiek, "ik vind dit een heel uitdagend stuk vanwege die technische moeilijkheidsgraad, maar ik vind het ook leuk. Want je wilt natuurlijk als mens graag getest worden, zo van, wat kun je nu eigenlijk?" En daar was Bach heel goed in. Nou ja, Bach schreef die sonates, deze trio sonates voor orgel, waarschijnlijk als educatief materiaal. Onder andere voor zijn beste leerling, zijn oudste zoon Willem Friedemann. Hij werd bij zijn leven beschouwd als de beste organist ten noorden van de Alpen. Dus dan begrijp je wel een beetje wat het niveau is van deze trio sonates. Leerstof voor de VWO-plus leerlingen, zullen we maar zeggen. Hoewel Bachs trio-sonates dus voor orgel werden geschreven, zijn er bewerkingen voor ensemble gemaakt, zoals door de Rare Fruits Council. Misschien komt de complexiteit van deze speels klinkende muziek nog beter tot zijn recht als je hiernaar luistert. U hoort orgel, klavercimbel en cello in de begeleiding, wat dus op het orgel allemaal voetenwerk is, en in de solostemmen de eerste viool van Manfredo Kremer, en op de tweede viool, ik denk een altviool eigenlijk, gespeeld door Pablo Valetti. We keren terug naar het begin van het gedicht van Gustafsson, waarin hij schrijft: "Er moet een wereld bestaan hebben voor de trio-sonate in D, een wereld voor de partita in A mineur." Nou, die trio-sonate in D, die hebben we net een stukje van gehoord. En de partita in A mineur, ik dacht eerst dat zal wel een van de partitas voor solo-viool zijn, heel bekend. Maar het blijkt een partita voor klavier te zijn. BWV 827 om precies te zijn. En klavecinist Kenneth Wise, die zei erover: "It isn't much of a showstopper." En hij noemde het zelfs The Other Partita. Wise speelt op een kopie van een instrument van Gottfried Silbermann, een tijdgenoot van Johann Sebastian Bach. Verderop in het gedicht van Gustafsson noemt hij nog Das Musikalische Opfer, de befaamde compositie van Bach die voortkwam uit het bezoek dat hij in 1747 bracht aan het hof van Frederik de Grote, waar zijn zoon Carl Philipp Emanuel Bach werkzaam was. En daar zou de koning Bach dit thema hebben opgegeven om er een fuga op te improviseren. U hoort Jan de Winne die het thema op de fluit speelt. Thank you. Het schijnt een heel lastig thema te zijn om een fuga van te bouwen. Een fuga is een soort ingewikkelde, meerstemmige kanon. En er wordt wel gefluisterd dat Frederik de Grote, hoewel zelf een begenadigd fluitist en verdienstelijk componist, dit thema nooit zelf had kunnen verzinnen. En dat Carl Philipp Emanuel Bach zijn vader ermee voor het blok zou hebben gezet. Maar Bach improviseerde er desondanks ter plekke op los en schreef later een complete muzikale kathedraal op dat geniepige thema die hij aanbood aan Frederik de Grote. Vandaar ook Das Musikalische Opfer, waar opfer je ook in dit geval op twee manieren kunt uitleggen. Dus iets hè, dat wordt geofferd, maar ook tevens als slachtoffer. Naast Das Musikalische Opfer noemt Gustafsson ook nog Das Wohltemperierte Klavier. Een serie van twee boeken waarin preludes en fuga's in alle 24 toonsoorten staan. Dus totaal 48 keer 2 composities. Tijdens het bezoek aan het Hof van Frederik de Grote maakte Bach kennis met vroege piano's. Onder andere exemplaren die waren gebouwd door de Silberman die ik net al noemde. Maar zeker is dat Bach niet voor de piano componeerde, maar voor orgel, klavercimbal en klavichord. Desondanks laat ik graag een prelude horen uit Das Wohltemperierte Klavier. Die wordt gespeeld door Glenn Gould. Nummer 10 uit het eerste boek in E mineur. Voor de liefhebbers van film bekend als de muziek die te horen is in de hardloopscène in Shame van Steve McQueen. Tot slot noemt Gustafsson nog één werk van Johann Sebastian Bach. Eenzaam gelegen kerken, waar de sopraanstem uit de Johannespassion zich nimmer in hulpeloze liefde had geslingerd rond de mildere windingen van de fluit. Dat moet de aria Ich folge dir gleichfalls uit de Johannespassion zijn. En zo zijn we aanbeland bij de laatste regels van het prachtige gedicht. En, als een slingerklok, schaatsen, klauwend in glansijs. Zwaluwen zwermend in de zomerlucht, schelp waar het kind aan luistert. En nergens Bach, nergens Bach. Schaatsstilte van de wereld voor Bach. Daar heeft Bach natuurlijk geen muziek bij geschreven bij die stilte. Maar de Nederlandse geluidskunstenaar Machinefabriek wel. Tenminste, niet met dit in het oog. Maar ik vind dat het er heel goed bij past. Dus daarom luisteren we tot slot naar IJspret van Machinefabriek. Na deze introductie in de wereld van Bach via de stilte. Van Gustafsson. Wil ik in de volgende podcast iets vertellen over de voorgangers van Bach en zijn jonge jaren, waarin de dood eigenlijk al alomtegenwoordig was. Ik dank u voor het luisteren. Bach, tot op het bot. Deze podcast is tot stand gekomen dankzij een ontwikkelbeurs van het Nederlands Letterenfonds en Preludium, muziekmagazine van het Concertgebouw en het Concertgebouw Orkest.